Aflevering 3, seizoen 5. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcast van advocaten, familie en erfrecht. Hier zijn erfrechtadvocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman. In aflevering 3, de executeur of vereffenaar begint met afwikkelen. Maar hoe?
Stel je voor, je wordt van de ene op de andere dag verantwoordelijk voor een erfenis. De administratie ligt opgestapeld, schuldeisers kloppen aan en erfgenamen kijken naar jou voor antwoorden. Hoe voorkom je dat je verdwaalt in de weerwar van verplichtingen? Wat zijn je eerste stappen? Joost, goedemorgen.
Goedemorgen, ja.
Jij bent volgens mij, denk ik, een soort Sherlock Holmes af en toe. Of dat kan, hè? Dus misschien met of zonder botsen, maar...
Nee, soms is dat zo. Kijk, nou is het voor de executeur, hè, die niet de professional is, hè, dus de buurman of de oom, is dat natuurlijk moeilijker. En voor mij is het makkelijker. We hebben hier op kantoor een hele afwikkelingsafdeling. En met allerlei dashboards waar allerlei informatie in zit. En dat wordt op de dag bijgehouden. Hè. Dus er zit een heel systeem achter. En soms heb ik ook een heel team nodig. Hè. Dus ook iemand die de administratie voert, hè, voor zo'n executele of vereffening.
Maar
dus...
waardoor je makkelijker bij bepaalde documenten komt.
Ja,
of
precies,
gaan ze ook echt speuren?
Nee, maar soms moet je ook speuren. Hè. Want we moeten in die dashboards moeten we natuurlijk allerlei informatie gaan inkloppen. Maar die informatie moeten we wel eerst zien te vinden. Hè, zien te krijgen. Dus dat klopt. Hè. Dus in die beginfase is het inderdaad zorgen dat je alle informatie binnen hebt. Want je bent ook aan het beheren. Dus je moet wel weten welke bankrekeningen ben ik allemaal aan het beheren. Hè? Dat je die ook onder beheer krijgt. En welk onroerend goed en welke aandelenportefeuille. Dat is heel belangrijk in die eerste fase. Wat beheer je eigenlijk allemaal?
En stel je voor dat je het voor het eerst doet. Nou, dan moet je zeker naar deze aflevering luisteren. Want hoe begin je als vereffenaar of executeur aan het afwikkelen van een nalatenschap? We nemen de eerste fase onder de loep in deze aflevering van de Erfrechtadvocaat. Joost, ik ben wakker geworden vanochtend. Ik heb een kop koffie genomen en ik besef, oh ja, ik ben executeur. Wat is dan mijn eerste stap?
Ja, dus je hebt dat testament dan blijkbaar gezien waarin staat, ik ben executeur.
Ja, en dus dan, de notaris heeft mij al gebeld.
Die heeft jou gebeld, hè, van ja. Goh, wat ik nou toch meemaak, hè? Je bent executeur. Ja, dan zul je eerst moeten kiezen, wil ik het worden of niet? Hè? Je zult eerst moeten zeggen, ik aanvaard de benoeming of ik aanvaard hem niet.
Nou, ik heb helemaal niet geslapen, dus ik heb het heel goed overwogen en ik wil het.
Ja. Dus dan zeg je, nou, ik ga die benoeming aanvaarden. Ja, en dan zul je bijvoorbeeld heel snel in contact moeten treden met de erfgenamen.
Maar die aanvaarding, dat hoef ik niet kenbaar te maken. Of ik moet natuurlijk de notaris dan bellen? Of?
Ja, kijk, die aanvaarding is op zich vormvrij. Hè, dus vaak zal de notaris zeggen, goh, kom even bij mij op kantoor, formuliertje tekenen. Hè, dan maken we gelijk de verklaring van executele, hè, zodat je ook aan de buitenwereld kunt laten zien, ik ben de baas, hè, hier. Hè, dus daarmee kun je eens laten zien, ik heb het voor te zeggen.
Dus dat papiertje heb je ook nodig?
Ja, de verklaring van executeel of van erfrecht heb je nodig, hè, om bijvoorbeeld bij de bank te kunnen laten zien, ik mag inderdaad over die tegoeden beschikken. En je zult dan vrij snel, hè, dus ook in contact gaan treden met de erfgenamen, om de erfgenamen ook te laten weten van, goh, erflater, hè, misschien wel pa of ma, die heeft mij bedacht als degene die de nalatenschap moet afwikkelen als executeur. Dus dat betekent even, ja, iedereen overal vanaf blijven. Ja, ik heb het hier voor het zeggen.
Maar het is dus niet zo dat de notaris iedereen inlicht met de naam van de executeur?
Nee, dat hoeft inderdaad niet zo te zijn. En bij een vereffenaar gaat dat al helemaal niet zo. Omdat in de vereffening is het zo die rechtbank benoemd. Dus daar komt helemaal geen notaris aan te pas. Dus over het algemeen, bij een begin van executele of vereffening, stuurt de executeur of vereffenaar een briefje waarin hij gaat uitleggen, nou ja, wat zijn bevoegdheden zijn, wat hij allemaal gaat doen, wat hij van de erfgenamen eventueel nog aan informatie wenst. Dus er komt eigenlijk een soort informatiebrief aan de erfgenamen.
Maar we hebben het ook wel eens eerdere seizoenen gehad over erfgenamen die ineens oppoppen, waarvan we niet wisten dat ze bestonden.
Ja.
Is het dan in die fase ook jouw taak als executeur om te zoeken naar eventuele onbekende erfgenamen?
Ja, als dat zo is, hoort dat ook bij de taken van de executeur of erfgenaar, inderdaad.
Maar dat is best moeilijk. Ik heb alleen nog een kop koffie op en dan denk ik, ik moet op zoek naar onbekende erfgenamen.
Nou, is in de praktijk valt dat wel mee. Hè? Okay. Vaak als er een nalatenschap openvalt, hè, zijn mensen er wel snel bij, hè, om zich te melden. Hè? Zo gaat het natuurlijk in de praktijk. En vaak staan de mensen ook dicht, hè, bij degene die is overleden. Hè? Is vaak ook familie. Is niet altijd zo natuurlijk. Dus is het echt niet zo dat in elk dossier een uitgebreid erfgenamenonderzoek gedaan moet worden. Maar soms gebeurt het wel eens, ja.
Wat is mijn einddoel? Dus wat is mijn stip op de horizon? Waar moet ik naartoe werken?
Ja, eigenlijk werk je als executeur of vereffenaar naar de rekening en verantwoording toe. Dus je wil van alles gaan doen. Je wil die nalatenschap klaarmaken voor verdeling. Je eindproduct is eigenlijk de rekening en verantwoording. Maar in die beginfase kun je zeggen, ja, daar hebben we eigenlijk een soort tusseneindproduct. We werken in de beginfase, werken we toe naar de boedelbeschrijving. Daar willen we naartoe werken. Dus we gaan overal informatie opvragen, zodat we zo snel mogelijk een boedelbeschrijving kunnen opstellen. En rond boedelbeschrijving, ja, dat is soms een beetje een woord dat verkeerd wordt uitgelegd. Sommige mensen denken dat het de inboedelbeschrijving is.
Het klinkt nog steeds een beetje als een kar waar wat op staat.
Ja, precies. Ja. Hè? Maar de boedelbeschrijving is eigenlijk gewoon, wat zit er allemaal in die nalatenschap? Het kunnen spulletjes zijn. Hè? Dat kan ook inderdaad de inboedel zijn. Hè? Maar daar staan ook de banktegoeden op. Daar staat ook op welk onroerend goed er is. Maar er staan ook bijvoorbeeld de schulden op. Hè? Welke schulden zijn er?
Maar welke documenten, hè, dus ik heb mijn koffie op en ik heb de erfgenamen ingelicht. En dan moet ik beginnen om naar die boedellijst toe te werken.
Ja.
Zijn er dan documenten die ik moet hebben, waar ik als eerste achteraan moet?
Ja, precies. Hè. Dus wat een executeur of erfenaar over het algemeen snel zal doen, is gaan kijken van, goh, hoe is het eigenlijk gegaan de afgelopen jaren en met de aangifte en aanslagen inkomstenbelasting? Want daar staat natuurlijk al heel veel op wat iemand aan vermogen gehad heeft. Dus dat is iets, informatie van de Belastingdienst. Maar ook informatie van banken. Informatie die bijvoorbeeld van het RDW komt. Informatie van verzekeraars. Informatie uit de Kamer van Koophandel. Nou, noem het maar op. Dus een executeur of erfenaar die gaat zelf allemaal op zoek, wat zit er in die nalatenschap?
En heb je ook de overlijdensakte bijvoorbeeld nodig? Zijn er bepaalde aktes die je moet opvragen?
Ja, die overlijdensakte die zal er zijn. Hè, want anders word je geen executeur of erfenaar. Hè, dus dat is niet zo spannend. Maar die executeur of erfenaar zal bijvoorbeeld ook in het boedelregister kijken. Hè, zijn er al inschrijfbare feiten? Hè? In het boedelregister kun je allerlei feitjes laten inschrijven. Ook ja, hoe de erfgenamen misschien de nalatenschap aanvaard hebben. Dus je gaat ook in allerlei registers kijken.
Misschien goed om die even op een rij te zetten. Dus de overlijdensakte, zeg jij, dan een uittreksel uit het boedelregister.
Ja.
Nou, eerlijk gezegd denk ik dat menigeen die voor het eerst een nalatenschap zou moeten beheren denkt, boedelregister, waar haal ik dat nou weer vandaan?
Ja, het boedelregister is eigenlijk heel grappig. Dat is een normaal gesproken het Centraal Testamentenregister, die testamenten gehouden worden. Dat zit bij de KNB, hè, dus bij de notarissen die dat beheren. Het zijn notarissen ook heel geschikt voor. Hè, en helemaal de beroepsorganisatie. Maar dat boedelregister zit bij de rechtbank, gek genoeg. Dus dat is zelfs een decentraal register. Dus elke rechtbank houdt zijn eigen boedelregister. En dus een beetje vreemd dat in 2003 dat zo in de wet terecht is gekomen. Nou, maar bij het boedelregister, daar kun je dus zien van ja, is er een vereffenaar benoemd? Hè, dat kun je daar zien. Maar dan kun je ook bijvoorbeeld zien, wat hebben de erfgenamen voor een keuze gemaakt? Dus dan moet je bij de rechtbank opvragen, gek genoeg.
Dus dat boedelregister gaat open voor jou als er een overlijden is geweest en jij bent executeur of erfgenaar.
Ja, maar het boedelregister is op zich door iedereen te raadplegen.
Overlijdensakte hebben we gehad, uittreksel uit het boedelregister. Moet je nog iets met het testamentenregister?
Ja, testamentenregister uiteraard. Hè. We moeten natuurlijk weten of er een testament was. De executeur weet dat natuurlijk, omdat hij vaak meteen benoemd is in het testament. Soms later bij de kantonrechter. Een vereffenaar weet dat vaak ook, omdat in de procedure tot benoeming van de vereffenaar dat al ter sprake is geweest, hè, dat testament. Dat zit al vaak ook bij de stukken. Maar je moet natuurlijk goed ook de inhoud van het testament kennen als executeur of vereffenaar. Bijvoorbeeld omdat daarin kan staan, ik legateer aan mijn neef een ton of aan de buurman mijn oldtimer. En dat is dan bijvoorbeeld weer een schuld van de nalatenschap. Dus die zul je heel goed moeten kennen als executeur of vereffenaar.
Ja, hoe dat precies zit, daar komen we in een andere aflevering nog wel even aan toe. Waarom een legaat een schuld is. Dan heb je dus waarschijnlijk alle uittreksels uit alle registers.
Ja, we kijken ook nog even in het huwelijksgoedenregister. Want ja, de nalatenschap, hè, die is natuurlijk afhankelijk van wat er, als iemand getrouwd is, afgesproken is rondom dat huwelijk. Dus ben je nog in de oude gemeenschap van goederen getrouwd, dan is die nalatenschap natuurlijk maar de helft. Maar misschien is er wel sprake van de nieuwe gemeenschap of huwelijkse voorwaarden waar andere afspraken in zitten. Dus die executeur en vereffenaar kijken altijd eerst heel goed naar, ja, wat speelt er in dat huwelijksvermogensrecht. En steeds vaker natuurlijk, ja, wat speelt er in het algemeen vermogensrecht voor het geval mensen gewoon samenwonen, maar geen huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Dus dat zie je in de praktijk, hè, dat een wat minder ervaren executeur of vereffenaar en nog wel eens vergeet, en dat je eigenlijk eerst daarna moet kijken.
Nou, belangrijke tip dan. En dan moet je zaken in kaart gaan brengen. Ik denk dat de eerste stap die ik zou doen is naar het huis gaan van de overledene.
Ja.
Maar heb ik geen sleutel van.
Nee, dat was precies inderdaad een hele goede stap. Hè? Maar we hadden ook al een brief gestuurd aan die erfgenamen. Hè? En in die brief stond van, goh, ja, hebt u nog administratie onder u of sleutels? Hè? Ja, die moeten naar de executeur of erfenaar. Dus wat je ook vaak doet als executeur of erfenaar, dat je een afspraak maakt met de erfgenamen op locatie, hè? Zoals we dat dan noemen. Hè? Dus dan zeggen we, oké, we gaan dan een soort informatiebijeenkomst doen voor de erfgenamen. En soms kan dat samen. Maar soms moet dat ook absoluut niet met alle erfgenamen. Hè, omdat dat dan misschien wel oorlog wordt. Hè, dus dat is ook verstandig om dat soms in delen te doen. En dan zeggen we gaan dan naar de woning. En dan krijgen we de sleutel overhandigd. En de alarmcode. En dan gaan we kijken zo in die woning wat daar allemaal speelt.
De alarmcode. Is het jou eens overkomen dat je de alarmcode niet wist?
Nee, gelukkig heb ik nog niet. Niet zonder
dat kan ik me voorstellen. Ja, dat zou maar zo.
Dat zou maar gebeuren. Nee, maar gelukkig is mij dat niet gebeurd. Nee.
Ja, en je bent op dat moment dus, terwijl je met iedereen aan tafel bent, moet je realiseren dat je de baas bent. Ik ben op dat moment de baas.
Ja, je beheert dus ook dat huis. Dus dat betekent ook dat je verantwoordelijk bent voor de staat van het huis. Maar bijvoorbeeld ook voor de verzekering. Is dat huis, is die opstal eigenlijk wel verzekerd? Je moet er dus niet aan denken dat het huis bij wijze van spreken afbrandt en dat de executeur of erfenaar vergeten is in de polis om te kijken, is het nog wel verzekerd na zo'n overlijden? Of moest er misschien even een tijdelijke verzekering afgesloten worden? Zo precies komt dat. Dus je moet je echt voorstellen dat in het kader van het beheer je dus heel veel verantwoordelijkheden hebt.
Maar je moet dus op zoek gaan naar wat ik jou eerder hoorde zeggen, naar bankafschriften, naar belastingaangiftes. Ik denk de WOZ-waarde of aanslag, hypotheekoverzicht, huurovereenkomst natuurlijk, als dat, ter sprake is. Is er een voorbeeldlijst? Want dat lijkt mij wel heel handig, als je die gewoon kunt afwerken.
Ja, er zijn bijvoorbeeld wel stappenplannen voor de executeur. Die hebben bijvoorbeeld ook op onze website staan. De rechtspraak heeft bijvoorbeeld voor de vereffenaars de handleiding vereffeningen gemaakt. Dus er zijn wel wat stappenplannen. Maar je moet ook heel goed kijken. Je moet het wel heel concreet maken. Dus ja.
Hoe bedoel je?
Nou ja, ik wil nog wel zeggen, we moeten inventariseren bij de banken. Maar dat betekent gewoon, er moet een briefje uit naar de banken. Er moet gewoon heel goed gekeken worden in de inkomstenbelasting. Hoe was het eigenlijk tot een paar maanden geleden met dat vermogen? Want ja, in de inkomstenbelasting is tegenwoordig heel mooi voor ingevuld. Wat iemand allemaal heeft aan banktegoeden. Maar dan moeten we wel even goed kijken. Klopt dat allemaal met de situatie nu? Is er misschien ook aanleiding om eens in het buitenland te gaan kijken? Zijn er misschien nog buitenlandse banktegoeden? Is er aanleiding om te denken dat misschien niet alles in die inkomstenbelasting is opgenomen? Ik zeg maar wat. Je moet dat eigenlijk wel heel precies gaan doen.
Hoe vaak komt het voor dat een executeur, en dan hebben we het gewoon over een familielid, dus niet een professionele executeur, tegen de rest zegt, ja, ik ben nu de baas, dus lever jullie allemaal maar de sleutel van papa's huis in?
Dat gebeurt, maar soms is daar een goede aanleiding voor of niet. Dus we gaan het in een aflevering nog hebben over het kompas van de executeur. Dus de executeur mag heel veel keuzes zelf maken. En de ene keer is dat verstandig of niet. Als professionele executeur is dat hetzelfde. Stel dat ik als executeur of erfenaar word benoemd misschien wel een jaar na overlijden. En in dat jaar is het kind wat bij pa en ma naast woont al lekker bezig geweest met het grasmaaien. En ik word van de ene dag op de andere executeur. Denk ik nou, ik ga daar geen hovenier voor inschakelen. Nee, als dat kind dat toen al goed deed en ik heb geen aanleiding om te zeggen, stop daar maar mee, dan zeg ik, nou prima, maait u dat gras maar. Dan kost dat de boedel ook geen geld. Dus dat zijn allemaal van die beleidsbeslissingen. Net zoals, wie moeten de sleutels inleveren? Sommige executelen of vereffeningen zeg ik meteen, allemaal sleutels inleveren. En sterker nog, ik zet een ander slot op de deur. En in een andere situatie zeg ik, nee, deze twee erfgenamen die mogen de sleutel hebben. En dan maken we afspraken over beheer. Maar dat hangt heel erg van de omstandigheden van het geval af. Heeft er ook mee te maken, ja, wat staat daar nou eigenlijk in het huis? Als daar nog een Van Gogh aan de muur hangt, ja, dan hebben mijn boedels niet de mensen allemaal sleutels. Dan is die Van Gogh eerst weg daar. Voordat.
Maar als je een amateuristische executeur bent, het wordt binnen de familie geregeld en je wilt ook informatie en daar ga je met z'n allen naar op zoek en je bent met z'n allen in dat huis bezig. Zijn er dan situaties waarvan je zegt, ja, maar kijk dan als executeur toch een beetje uit en doe het zus of zo?
Nee, kijk, je moet wel voorstellen.
Want er zijn natuurlijk ook misschien wel erfgenamen. Misschien toch je zus of je broer, je weet het niet. Maar die houdt informatie achter. Of die wil het niet geven.
Ja.
Of, ja. Het is heel moeilijk, lijkt mij.
Ja, dat is zo. Hè. Dus je moet toch aan al die informatie komen. En wat je eigenlijk ziet bij de niet-professionele executeur, de meest gemaakte fout is dat die heel erg roept, ik ben de baas. en misschien ook wel allerlei dingen gaat weggeven uit de nalatenschap. Dat zie je wel. Ja, dat mag hij natuurlijk helemaal niet. Dus dan wordt er eigenlijk niet...
Dan beheert hij niet die nalatenschap
precies.
goed. Hè?
Ja, dan wordt er eigenlijk niet vooruitgedacht naar de rekening en verantwoording. Maar er wordt eigenlijk alleen maar gedacht, ik ben de baas en ik ga eens leuk wat doen.
Of ik ben een hele lieve baas en ach, toen nou neem jij dat schilderij maar mee. Of neem jij dat maar mee.
Ja.
Dat kan toch?
Ja, precies. Nou ja, kijk, dat zou kunnen.
In sommige families.
In sommige gevallen zou dat kunnen. Maar bijvoorbeeld in de situatie dat het schilderij eerst nog voor 10.000 euro verkocht moet worden en daar de schuldeis van betaald moet worden. Ja, dan kun je niet gaan uit. Helemaal niet aan derden natuurlijk. Hè. Dat zie je ook wel eens gebeuren. Dat zegt, och, dat was zo'n aardige buurman. Hier is de televisie. Hier is de tuinset. Ja, dan ben je eigenlijk ook spullen aan het weggeven die misschien niet eens van jou zijn. Of maar gedeeltelijk van jou. Hè, als je als niet-professionele executeur zelf ook erfgenaam bent. Hè. Dus dat werkt niet zo. Dus je bent wel de baas, maar je moet je wel aan de spelregels houden.
Maar wat doe je als je met schulden te maken hebt?
Nou kijk, in die inventarisatiefase werken de executeur en vererfgenaar toe naar de boedelbeschrijving. En in die boedelbeschrijving willen ze ook opgenomen hebben welke schulden er zijn.
Hoe kom je daarachter?
Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk de typisch erfrechtelijke schulden. Hè, dus die vorderingen voor overlijden. Hè, als er al eens iemand van het echtpaar was overleden. Maar we zien ook bijvoorbeeld schulden die gewoon netjes in de IB-aangifte zijn opgenomen. We zien misschien nog onbetaalde rekeningen. Hè, dus je hebt daar wel een overzicht van. En die vererfgenaar heeft daar een heel speciaal systeem voor hoe die achter die schuldeisers komt. Ja, die bewaar ik even voor onze aflevering.
Volgens mij ben ik klaar nu. Hè? Dus ik heb heel wat kop koffie gedronken inmiddels. Er zijn heel wat dagen verstreken. Ik heb alles in kaart en dan moet ik het ook in kaart brengen. Dus ik moet die boedelbeschrijving opstellen. Is dat gewoon een Word-document?
Ja, bewijzen van. Hè, daar zijn ook allerlei modelletjes van. Hè. Een boedelbeschrijving is, zeg ik ook, altijd maar een levend document. Hè. Er komt soms wat bij nog, hè, dat er iets nog ontdekt wordt. Maar in principe zou dat gewoon een document kunnen zijn. Hè, de professionele vererfgenaam heeft daar natuurlijk allerlei formats voor.
En volgens mij kun je die ook al vinden,
ja,
die formats.
Precies, dus ook voor de vererfgenaar op rechtsvaak.nl zijn die formats ook wel te vinden. Ja.
Dan heb ik alles geïnventariseerd. Er zijn een paar maanden verstreken. Die boedelbeschrijving is klaar. Hoeveel tijd heb ik überhaupt daarvoor?
Nou ja, kijk, er wordt gezegd, hè, zo'n boedelbeschrijving, hè, vooral bij de executeur, moet met bekwame spoed worden gemaakt. Dat is vooral ook om de mensen aan de gang te houden. Dus ik zeg daarvan, ja, dat maak je zo snel mogelijk. Dat is niet alleen in het belang van de erfgename, maar ook in je eigen belang, dat je zo snel mogelijk het overzicht hebt van, wat beheer ik nu eigenlijk?
En hoe lang kan dat duren dan? Want dit was niet zo'n moeilijke die we hebben doorgenomen.
Bij een heel makkelijke kan dat bij wijze van spreken binnen een paar weken rond zijn. Hè? Misschien zie je bij wijze van spreken als je aan tafel gaat zitten op dag 1 eigenlijk al wel, hè, wat er in de laadschap zit. Hè? Dan zeg je, goh, ik zie een bankrekening. Ja, er is een huurwoning. Ja, die komt natuurlijk niet op de boedelbeschrijving. Er zijn nog wat schulden en er is een inboedel. Ja, dat kan ook een boedelbeschrijving zijn. Die kan bij wijze van spreken in een uurtje rond zijn. Maar je hebt ook hele ingewikkelde boedelbeschrijvingen, dat er nog gekeken moet worden. Nou ja, iemand zegt wel dat er een vordering is, maar is die er eigenlijk wel? Of ja, hoe zit dat eigenlijk met die aandelenportefeuille of dat onroerend in het buitenland? Dat kan heel ingewikkeld zijn. Of hoort het wel bij de nalatenschap? Of is het eigenlijk van die andere echtgenoot die nog leeft? Dat je een soort juridische discussie hebt, hè, over wat hoort er eigenlijk in die nalatenschap.
Dus maar die van mij die was vrij simpel.
Ja, nee, maar dan
dus ben ik dan klaar of moet ik nog iets met de erfbelasting doen? Of
nee, ja, absoluut. Hè, want wat zo is, is dat een schuld van de nalatenschap is ook de erfbelasting. Hè, dus dan moet ook gekeken worden of de aangifte erfbelasting gedaan moet worden. Dus dat wordt wel eens vergeten. Maar de wet zegt, aangifte erfbelasting is een taak van de executeur en de vererfgenaar. Dus dat hoort bij het takenpakket. Is ook gewoon een schuldeiser, hè? Dus die schuld moet ook voldaan worden.
En dat is dan voor de executeur, dus dat is niet voor de erfgenaam?
Nee, precies. Het is een taak voor de executeur.
Omdat ik denk dat menig erfgenaam denkt dat,
ja,
hij dat zelf moet,
ja,
doen.
Nee, dat is een verplichting van de executeur. Ja.
Dan ben ik zo'n beetje klaar als twee sterren executeur?
Ja, dan ben je klaar in deze fase.
Deze
hè?
Fase.
Deze fase, hè? Want we zitten dan pas bij het begin.
Maar deze fase hebben we nu rond.
Ja.
Dan kunnen we na al deze zeer praktische en zakelijke informatie afsluiten met de proost van Joost. Ja, Joost, ze komen allemaal uit eigen koker, hè? Jouw proosten.
Ja, ik heb ze zelf bedacht. Uiteraard, uiteraard, ja.
En wat voor gevoel heeft dat je op een filosofische manier naar je eigen werk moet kijken?
Ja, of het echt filosofisch is, weet ik niet. Maar ik dacht, ja, ik moet een paar mooie zinnen hebben die mooi passen bij elke aflevering.
Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik kwam er eentje tegen van Goethe, dus ik ben benieuwd of jij eroverheen kan gaan. Een bekende uitspraak van Goethe is, wat je ook kunt doen of droom te doen, begin ermee. In moed ligt genialiteit, kracht en magie. En nu de proost van Joost.
Nou, dit was wel eens een hele mooie. Nou, daar komt die van mij dan. Er is ook een nieuw begin bij het einde van het leven. Laat nu de executeur of vereffenaar maar even.
Joost gaat over Goethe heen. Dankjewel. Joost, zie je bij de volgende aflevering weer. Dit was aflevering 3. In de volgende duiken we dieper in het afbetalen van schulden. Dus wie krijgt wat? En, heel belangrijk, wie krijgt als eerste uitgekeerd? Dank voor het luisteren.
Dit was de Erfrechtadvocaat. Een podcast van advocaten familie en erfrecht. De 10 afleveringen van seizoen 5 en de afleveringen van alle voorgaande seizoenen zijn te vinden op www.familie-erfrecht.nl of op uw favoriete podcastkanaal.